Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Nou Marlies, leuk om jou te zien. Fijn ook om hier te zijn bij jou in de organisatie, dit mooie pand. Op de achtergrond horen we een klein ruisje. Dat is jullie centraal geregelde luchtverfrissing.
Luchtzuivering. Ja, en koeling ook.
Dat is ook goed, ventilatie in deze tijden. We gaan het hebben over natuurlijk veranderen. En ik wil als eerste aan jou vragen of je je kort voor kan stellen. En vooral ook om te vertellen bij welke organisatie we zijn.
Nou ja, van harte welkom bij HDI Global.
Dankjewel.
Je bent nu bij een groot zakelijk schadeverzekeraar. En dan denk je, ja, wat is een groot zakelijk schadeverzekeraar? We hebben een historie waarbij we ooit zijn ontstaan als een verenigde van een groot aantal industriële bedrijven. Ooit in Duitsland en wij verzekeren nu grote, complexe, industriële complexen, maar ook weg- en waterbouwprojecten.
Ja.
En daar verzinnen we slimme verzekeringsoplossingen voor. Wij zijn niet van de simpele oplossingen. Wij worden erbij gehaald als het ingewikkeld is. En dat vinden we ook heel leuk.
Ja, snap ik.
En dat doen we vanuit het centrum van Rotterdam. En we hebben nog een vestiging bij Amsterdam Sloterdijk. Met ongeveer ruim 200 mensen. Met heel veel plezier. En we zijn onderdeel dus van een grotere internationale organisatie die ook HDI Global heet. En de moeder is Talangs. En mijn naam is Marlies Kleineberg.
Ja.
Ik werk hier als wat zo goed de Nederlandse Head of HR.
Ja.
Ook verantwoordelijk voor facilities van dit mooie pand waar je bent. Doe dat met veel plezier ruim 2 jaar. Bij een verzekeraar. Als je me dat 2,5 jaar geleden had gevraagd, dan had ik je toch wel heel hard uitgelachen. Maar dit is echt een hele leuke, interessante plek om te zijn. Daar gaan we het vast ook wel over hebben. En zeker in de verandering van de branche, maar ook wat een leider kan betekenen in cultuur en hoe leuk het is dan vanuit HR.
Ja.
Dat doe ik 4 dagen in de week. En daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer, partner bij een organisatie die heet Enconnect. Wij noemen ons de dialoogspecialisten. En wij helpen organisaties daar waar de dialoog niet goed loopt, om die weer op gang te brengen, om samen dan de resultaten te boeken. En de combinatie is voor mij heel prettig. Hier werk ik in de organisatie, stuur ik een team aan, zit ik in het managementteam en weet ik hoe ingewikkeld dat is.
Ja.
Als leidinggevende om richting te geven. Bij Enconnect sta ik als adviseur naast een organisatie en geef ik advies en weet ik hoe het is om het zelf mee te maken. Maar andersom leer ik veel van andere organisaties en hoor ik mezelf dat advies in mijn eigen oor geven als ik iets doe wat echt niet handig is. Dus ik leer aan twee kanten.
Ja, mooi is dat.
En dat versterkt.
Ja. Dus, nou, maar dat is ook wel een van de belangrijkste redenen dat ik dit soort gesprekken doe. Om inderdaad te praten over, ja, maar hoe doe je het nou in praktijk en waar loop je tegenaan? Want op papier klopt altijd alles nog.
Zeker.
En de praktijk is weer barstiger. En de titel van de podcast heet niet voor niets natuurlijk veranderen, omdat ik ook ergens hoop dat we met elkaar wat natuurlijker gaat voelen. Want dat is het lang niet altijd en lang niet voor iedereen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou is. Ben je een makkelijke veranderaar of gewoon voor jezelf bedoel ik dan, hè?
Ja, ik denk dat ik heel flexibel ben. Maar goed, dat denk ik natuurlijk van mezelf. Het is maar net aan wie je het vraagt. Als je het aan mijn partner Jaap vraagt, die vindt me soms helemaal niet zo flexibel.
Nee.
Maar wat helpt, is ik ben van nature heel nieuwsgierig.
Ja.
En dat helpt bij veranderen, omdat ik nieuwsgierig ben naar de ander. Maar dat ik ook nieuwsgierig ben, wat kan er anders en beter? En wat is er achter de horizon? En dat maakt veranderen minder spannend. Dat maakt aan de andere kant ook dat ik soms wel eens te makkelijk denk over verandering. Nee, dat komt wel goed, want het is best wel, laten we dat samen ervaren en dat is toch leuk.
Ja.
Dat werkt helemaal niet zo voor iedereen.
Ja.
Dus Ik denk dat ik een makkelijke veranderaar ben, omdat ik het leuk vind om ergens in te stappen wat ik nog nooit heb gedaan. Maar er zijn wel dingen waar ik echt aan hecht en waar ik echt aan vasthoud en wat ik lastig vind om te veranderen. Die zijn er ook.
Ja.
En
ja.
Dat zit soms in je persoonlijkheid. Dus het, ik heb een nogal rooskleurig beeld van mezelf en dat valt soms best wel tegen in de praktijk.
Ja, maar wat je natuurlijk ook zegt, dat kijk, de manier waarop jij naar veranderen kijkt is anders dan sommige andere mensen.
Ja.
En hoe ga je daar dan in de praktijk mee om? Want je hebt aan de ene kant, ben je, neem ik aan, één van de drijvende krachten van een aantal veranderingen. Dus je wil mensen daarin meenemen, enthousiasmeren, je intenties duidelijk maken enzovoorts. En tegelijkertijd is er ook hun, ja, soms angst of zorgen, misschien soms persoonlijk, misschien juist ook wel omdat ze het belangrijk vinden dat bepaalde processen juist op orde blijven. Hoe overbrug je, zeg maar, dat verschil tussen waar je eigen drive en wat je meemaakt in de organisatie?
Ja, ik denk dat het goed is om dat te doen aan twee voorbeelden. Eentje waarbij dat heel goed ging en eentje waar dat niet zo goed gaat. Mm-hmm. Of ging. Gaat, ging.
Ja.
Ook nog wel. Daar zitten we ook nog wel in. Om zeg maar de manier zoals ik het doe te duiden en waar dat dus soms wel effectief is en soms niet. En de eerste is, ik ben begonnen, ik had mijn sollicitatiegesprek vlak voor de dag dat de Nederlandse lockdown startte. En ben dus gestart midden in coronatijd in een organisatie die in verandering was. Veel ideeën over hoe dat zou moeten, een nieuw pand aangehuurd waarbij een andere manier van werken. Dus er waren veel intenties om het anders te doen, maar dat was nog niet in uitvoering. En toen ging Nederland dicht, moest iedereen thuis werken in een organisatie waar niemand dat ooit deed. Dus iedereen was op kantoor, tot kort daarvoor werd er nog geklokt, niemand had een laptop. En leidinggevenden waren de baas. En ook trouwens het meest inhoudelijk deskundige.
Ja.
De organisatie in Nederland staat onder leiding van Jeroen van Herel en die wilde heel graag heel anders. Dat was de reden waarom ze heel graag met mij in zee wilden. En dat was eigenlijk de reden waarom ik hier wilde werken.
Ja.
Ja, en dan wordt het opeens heel anders. En dat pakte toevallig gewijs heel goed uit. Want als je dus niet meer als leidinggevende bovenop iemand kan zitten, kan controleren, precies vertellen wat hij moet doen. En mensen gaan thuis improviseren om hun werk te doen. En dat ging eigenlijk ongelooflijk goed. Dan verandert en verschuift er al heel veel. Want dan moet je wel vertrouwen geven of het loslaten, want je kan niet anders. Leidinggevenden waren op zoek naar hun andere rol. Medewerkers ervoeren de ruimte en pakten echt ook hun verantwoordelijkheid daarin. Dus dat ging heel natuurlijk. En dat ging natuurlijk omdat de omstandigheden veranderden en we niet het tuintje aan wilden harken.
Mm-hmm.
We wisten namelijk helemaal niet waar die tuin was en die hark was ook kwijt.
Ja.
En dat was dus een heel mooi moment om heel erg te gaan experimenteren. Wat hebben mensen nou nodig om het beste uit zichzelf te halen? Of, andere extreme, om heel te blijven. Als je thuis onderwijs moet geven, als je de hele dag thuis moet werken, als je bang en onzeker bent vanwege iemand die ziek is geworden. Mm-hmm. Een van onze collega's lag een hele tijd op de intensive care en dat heeft heel veel impact gehad op de organisatie. Hij heeft het overleefd, maar dat was heel lang onduidelijk. Corona was hier heel dichtbij.
Ja.
Nou, in die hele setting zijn we enorm gaan experimenteren en proberen, wat werkt nou? En werkt het niet, stopten we ermee. En er was dus superveel ruimte voor creativiteit. Een van de ideeën die ontstond, we doen gewoon elke week een enquête. Hallo het HDI. Welk cijfer geef je de afgelopen week? Wat zou er nodig zijn om één punt hoger te zijn? Hoe werken de systemen? Hoe is die onderlinge communicatie? En soms nog een extra vraag. En met al die input gingen we dan eigenlijk gelijk aan de slag. Dachten we, oh, dat kunnen we eigenlijk wel zo oplossen. Geen grootstalig plan, geen 96 sheets. Gewoon doen. Maar dat zien we wel. Dat werd enorm gewaardeerd. Dus er was, dat was een soort versterkende factor van wat kunnen we doen om mensen te verrassen. Er ontstonden de samen vooruitsessies. Bedoeld om ook naast je werk inspiratie te hebben van iets anders. Soms over werk-privé-balans. Maar ook een collegereeks van de School of Life. Nou, dat was echt een jaar ervoor onbespreekbaar dat je iets ging doen met filosofie in werktijd.
Ja.
Was opeens heel normaal. Dus Er waren allerlei dingen mogelijk. En dus was mijn beeld, ik was net begonnen in deze organisatie, kan alles.
Ja.
Iedereen kan alles aan. Iedereen vindt alles leuk. Iedereen is lekker aan het experimenteren. En er was heel veel waardering. Dus in januari, zowel afgelopen jaar en het jaar ervoor, is het natuurlijk donker, ongezellig. We zaten weer met z'n allen in een lockdown en bedachten we, iedereen krijgt gewoon een coronabaaldag, die mag 's ochtends bellen, ik heb geen zin, hoeft niet uit te leggen, ga lekker wat anders doen. Daar kwamen de meest fantastische foto's terug van mensen die met hun honden de hele dag naar het strand gingen en zeiden, wat heerlijk dat ik nou gewoon een dag mag spijbelen. En het bracht een glimlach op mijn gezicht. Nou, heel simpel, maar gaf wel het idee, ik mag zijn als mens in deze tijd. Want ik doe mijn werk goed, maar er is ook ruimte voor als het even niet zo goed met mij gaat. En dat mag ik zeggen ook.
Ja, bijzonder hoor.
Dus blij, allemaal
ja.
Positief.
Ja.
Dus dat was mijn idee van de veranderkracht en incasseringsvermogen van deze organisatie.
Ja.
Alles kan.
Ja.
Een van de onderwerpen die daarna speelde is dat toen de wereld weer een beetje openging, dat die arbeidsmarkt toch wel iets ingewikkelder was dan we hadden ingeschat in de afgelopen jaren. Want toen was er niet zoveel beweging, maar toen de markt weer openging, was er heel veel beweging. En in, dan moet ik goed zeggen, grootzakelijk schadeverzekeringsland,
ja.
Dat is toch weer anders dan particulier, daar werkt een groep van experts en die is klein. Die is eigenlijk te klein voor de markt. En er is vergrijzing. En als je op een verjaardagsfeestje zegt dat je bij een verzekeraar werkt, dan denkt iedereen, waarom dan? Dus die markt is ook niet zo sexy.
Ja.
En al snel bleek, ja, we zullen wat dingen anders moeten doen. We zullen gewoon creatiever moeten kijken. En ze aantrekken vanuit andere branches. Hebben we zelf intern wat te doen? Want één iemand aannemen met een afwijkend profiel, ja, die gaat het gewoon niet redden. Want die heeft niet 17 jaar ervaring in de grootzakelijke schadeverzekeringsmarkt. Maar we moeten ons ook anders profileren. En daar moeten we randvoorwaarden creëren dat het hier veilig is.
Mm-hmm.
Voor mensen die een,
met een andere achtergrond.
Met een andere achtergrond, ja. Andere persoonlijkheid. Eigenlijk die gewoon anders zijn dan gemiddeld. En samen met Sharon, die dat een superbelangrijk onderwerp vindt, ging zij op podia staan om te vertellen hoe belangrijk het is dat er meer vrouwen actief zijn. Dat we nadenken over inclusiviteit en ging zich heel kwetsbaar opstellen. Wij gingen samenwerkingsverband, of we hebben charter diversiteit getekend. We hebben wel het MT geïnformeerd dat we dat gingen doen, input gevraagd. En er kwam eigenlijk niet zoveel terug, dus dat gaat eigenlijk wel goed. Maar toen uiteindelijk de vervolgstappen kwamen van hoe gaan we dit nu serieus handen en voeten geven. Een samenwerkingsverband met Emma at Work om chronisch zieke jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkplekken te bieden. Dat was nog wel prima, maar gaan we er ook een discussie aan over racisme, over ongewenste omgangsvormen. Toen werd het wat spannender. Ja, want dan is het toch wel, ja, is het dan van HR? En moeten we het dan hebben we het dan alleen over gender, mannen en vrouwen? En er ontstond eigenlijk best wel veel weerstand. En het achteraf, en dat duurde even, heb ik dat zelf gecreëerd.
Vertel.
Ik ging lekker enthousiast aan de slag en dacht, nou ja, een beetje, zo veranderen wij. Dus we gaan gewoon een beetje experimenteren en we plakken dat naast elkaar. En organisch ontstaat er dan wel invulling.
Ja.
Want ik geloof er niet in dat je een 5-jaar planning maakt voor DNI. Want het is gewoon niet zo. De maatschappij, mijn overtuiging.
Ja, snap.
De maatschappij om ons heen verandert. Ja. Dus ja, je gaat dingen proberen, kijken hoe dat werkt. En dat wel vanuit het brede kader dat we inclusief willen zijn en dat dat ook nodig is. Ook voor de bedrijfsvoering en dat je betere resultaten haalt. Maar het is gewoon nodig om te doen. Logisch, vond ik.
Ja.
Nou, dat was niet zo. Niet automatisch. En niet dat de mensen die hier werken het allemaal niks vinden. Maar die vonden het wel een beetje door een strot gedrukt. En dat duurde even voordat ik kon accepteren dat het zo was.
Ja, en dan achteraf zeg je, misschien was je te enthousiast of te weinig gekeken naar wat het ook deed met de mensen die hier zitten. En
exact. Ja. En het is niet dat zij dus dat niet willen. Maar de boodschap die er ook wel bij is van, ja, maar jij bent het misschien wel niet meer. Dus dan gaat het misschien over uitsluiting. Het gaat ook over onderwerpen die soms gevoelig liggen. Oh, ben ik nu opeens 7 vinkjes, want dat boek verscheen ook. En mag ik dan niks vinden? En mag ik dan helemaal niks meer zeggen? En is dat dan het enige onderwerp waar we mee bezig zijn? We hebben ook nog echt complexe oplossingen te verzinnen voor verzekeraars. Zijn we nou naar buiten alleen maar de softie-toftie partij?
Er komt heel veel los, hè?
Echt een anti-reactie.
Ja, ja.
En dan ook heel keurig vaak, hè? Dus ik noem het nu allemaal op, maar dat kwam allemaal verpakt in heel netjes. Joh, ik weet, ik vind het ook heel belangrijk, maar heb je gedacht aan? En als je dat eruit filtert, dan zit daar toch, nou ja, angst of misschien onbegrip. En misschien heb ik ook wel te stevig ingezet.
Ja, nou ja, misschien. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk dat dat een heel goed is om... dat het in dit soort processen het goed is om af en toe inderdaad even stil te staan. En je begint altijd met goede intenties. En iedereen, wat jij ook noemt, iedereen snapt de argumenten om inclusiever te worden. Sowieso omdat het in de samenleving heel logisch is dat iedereen meedoet. Maar ook omdat je inderdaad als bedrijf beter gaat presteren. Maar ook omdat je merkt, ja, de groep waar we tot nu toe, of de vijver waar we tot nu toe uit visten, dat wordt te smal. Dus het is ook bedrijfseconomisch een verstandige keuze. Maar er zit echt een enorm verschil tussen dat rationele en dan is iedereen mee eens. En het is denk ik lastig als je, hè, zoals jij begint met zo'n plan, je legt het voor je en zegt, ja, goed idee, gaan we doen. En dan zit er toch nog een soort onderlaag.
Ja.
Ja, en dat duurt ook even, dat is ook wel fascinerend, voordat hij echt naar boven komt. Jij zegt van ja, hij was heel verpakt in hele nette mailtjes en joh, we gaan nog even, misschien moeten we het nog even een keer in die groep bespreken, ja. Waarschijnlijk, zoiets.
Ja. Kun je nog net iets verder onderzoeken en onderbouwen.
Ja.
Er zijn heel veel subtiele signalen die er dan komen.
Die zie je meestal, waarschijnlijk zie je die achteraf.
Die zie je achteraf, ja, ja. Want ik werd heel erg afgeleid door de mensen die daar heel erg door geraakt waren en heel erg geïnspireerd waren. En zei ik, eindelijk is dit onderwerp op tafel. Dus ik heb me met name gericht op de mensen die wel wilden.
Ja.
En dat is best een groep, dus je hebt een aantal mensen die herkennen het, voelen zich erkend, vinden het belangrijk. Je hebt dan een hele middengroep die vindt eigenlijk niet zoveel. Neutraal.
Nou, die
hebben er niet zo'n mening over.
Ja. Ja.
En een groep die dat dan niet wil, maar die zijn niet noodzakelijkerwijs tegen. En mijn natuurlijke neiging is dan tot me te richten tot de blije, enthousiaste mensen die denken, goh, ik ga dit proberen. En daar doe ik geen recht aan de mensen die denken, ja, maar ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. En hoe zit dat dan? En dat was, hier hebben we best versneld. Ik ben ook internationaal de D&I-leider. En daar heb ik de discussie binnen de board geleid.
D&I is diversity and
diversity,
inclusion.
Diversity, equity and inclusion, sorry.
Sorry.
En belonging kan je dan ook nog bij zitten. Maar ik heb wel mijn ervaringen meegenomen in de discussie met de internationale board die ik heb gefaciliteerd. Want daar zitten, er is nu 1 vrouw in, maar dat waren allemaal witte mannen ongeveer gelijk, allemaal Duits. En nu is er 1 vrouw en die is dan Engels. Het is ook wel interessant hoe dat werkt. En veel meer ruimte geboden aan met name dat tegengeluid. En dat misschien ook wel juist willen ontlokken. Dus dat we uit de sociaal wenselijke antwoorden kwamen. Maar ook zeggen, joh, maar waarom is het eigenlijk niks?
Ja. Ja.
En dat vroeg veel meer sessies. Dus niet 1, maar 3. Om te komen tot waarom vinden we dat belangrijk. En dat was dus ook niet 1 statement, maar 3 invalshoeken. Waardoor iedereen in de board nu iets heeft waarvan die denkt, ja, maar dit, daarom is het belangrijk voor mij. En dus is het nu van hun.
Ja.
En staat er niet een heel blij, enthousiast iemand met haar armen te zwaaien hoe belangrijk dit allemaal is. En met terugwerkende kracht is dat wat ik heb gedaan. Zie je ook niet hoe belangrijk dit is en hoe leuk dat is en hoe... Ja, dan gaan we de samenleving betrekken en hebben we ook die maatschappelijke rol. Nou, ik kan alle argumenten zo achter elkaar uitrammelen.
Ja, ze kloppen allemaal.
Ja, maar, maar het raakt niet iedereen.
Nee.
En uiteindelijk gaat dit er ook om. Inclusief betekent ook de mensen meenemen die niet noodzakelijkerwijs comfortabel zijn met het onderwerp of er gewoon neutraal over zijn.
Ja. Nou ja, wat het ook is, denk ik, tenminste ben ik zelf ook meer mee bezig rond het veranderen. Het betekent natuurlijk ook dingen loslaten. En op het moment dat je zegt, nou, we gaan mensen met andere competenties of andere achtergronden aantrekken, daarmee, dat zeg je niet, maar impliciet kan het ook worden verstaan, oh, blijkbaar is mijn ervaring en mijn kennis voor de toekomst minder waard.
Ja.
Want we hebben andere dingen nodig. En ja, als je het dan weer zo bekijkt, dan denk je, ja, dan is het ook wel logisch dat dat een beetje pijn doet. En dat je...
Ja, als je niet oppast, wijs je hele groepen af.
Ja.
En wij hebben een keer eerder dat gesprek gehad. Als je nu geboren bent als witte man, hoog opgeleid, ja, dan procentueel gezien heb je minder kansen.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, maar dat is nu gelijker. Maar je hebt wel wat verloren ten opzichte van de generatie voor je. En dan kan je wel zeggen, ja, maar rationeel klopt het. Maar het voelt dan, je verliest wel wat. Als persoon pakt het gewoon minder goed uit.
Ja. Ja.
En ervan uitgaan dat iedereen vanuit die logica mee kan en ook kan accepteren dat er misschien iets van verlies is of bedreiging. Ja, dat vond ik wel, ja, daar heb ik echt wel een les geleerd. En ik was persoonlijk ook wel teleurgesteld, omdat het echt mijn passie is, omdat ik graag wil dat iedereen gelijke kansen heeft om er wat van te maken. Niet iedereen is gelijk, maar je hebt wel gelijkwaardige kansen nodig.
Ja.
En als dat dan niet van nature is, dan moet ik daar even over, doe ik even over.
Ja, ja.
En als ik dan niet oppas, dan ga ik veranderen aan de hand van 96 sheets met allerlei plannen. En dan ga ik precies doen waar ik zelf een ongelofelijke hekel aan heb. Want ik vind dat organische, dat werkt gewoon veel beter. Dan blijf je flexibel, dan sluit je veel beter aan bij het nu. Maar dan moet je aan de voorkant wel organiseren dat je dat mag doen. Dat je bijna toestemming hebt. Of je draagvlak organiseren.
Ja.
En daar waar de zorg is, dat dat in ieder geval bespreekbaar is.
En kun je nog herinneren wat een moment was of iets was waardoor je ineens die klik maakte, dat je dacht, oh, wacht even, dit is er aan de hand. Want ik kan me voorstellen, als jij natuurlijk met een plan komt, nou, je bent zeker enthousiast. Je hebt ongelooflijk veel drive om dingen voor elkaar te krijgen. Dus daar ligt het niet aan. Op het moment dat je zegt, nou, we moeten misschien nog beter onderbouwen, dan duik je de inhoud in. Hè? Dan ga je meer argumenten, ga je op dat stuk werken. En uiteindelijk heb je beseft, hé, maar wacht even, er is iets in die onderstroom, of het zit eigenlijk meer op het proces dan op de inhoudelijke argumenten. Was er een moment of een gebeurtenis waarvan je dacht, oh, dat...
Ja. Ik had zo'n sessie gehad, waar ik natuurlijk heel enthousiast het verhaal, en daar kwam ik heel moe uit. Niet een beetje, maar echt versleten. Ik had heel hard gewerkt en ik had gedacht van, nou, ik neem ze wel mee. En toen was een van die collega's al aardig om te zeggen, ik vind dit best ingewikkeld. Dus die maakte de stap naar mij toe om dat aan te geven.
Ja.
En het is iemand die, ik vind het ook belangrijk, maar ik vind het ingewikkeld. Het gaat gewoon te snel voor mij. En toen duurde het ook nog even. Want dan heb ik ook de neiging om te denken, ja, maar maar ik neem jou even mee.
Ja.
En toen ben ik gaan praten met de andere aanwezigen die allemaal hetzelfde hadden. En dat was best ontluisterend, want dat had ik gemist. Want ik was gewoon heel hard aan het werk. Ik ben gewoon gaan overtuigen hoe fantastisch dit allemaal was. En belangrijk ook. Heel belangrijk. En had de aansluiting in wat gebeurt er nou. En ik had eigenlijk, en dat is natuurlijk, dit is wel een mooi voorbeeld, vanuit EnConnect is dan ook van, goh, maar wat gebeurt er? En dan benoemen, wat gebeurt er in die ruimte? Ja, even de helikopterpositie. Goh, ik merk dat dit en dit en dit doet het met mij. Was ik volledig niet toe in staat. Ik werd alleen maar meer in de overdrijf. Dus dan moet ik ook glimlachen. Dat hoor ik mezelf dan ook doen als ik iemand adviseer van, goh, hou ik in de gaten wat er gebeurt in de dynamiek.
Ja.
Dus ik werd eruit geholpen door iemand die de beste intenties had, die mijn intenties ook zag. En ik had er wel achter gekomen, maar dat had echt langer geduurd. Want ik zat zo in mijn eigen feestje.
Ja. Ja.
Tunnel.
Ja.
Blinddoek.
Ja, ja, ja. Nou, herkenbaar hoor, absoluut. Ja. Maar als ik jou goed beluister, dan zit er ook een hele belangrijke waarde in de verbinding houden met... Hè, je hebt aan de ene kant die overtuigingskracht die volgens mij ook nodig is. Dat enthousiasme en dat vuur en dit gaan we doen, zo kan de wereld eruit zien. Dus perspectief bieden zit daar natuurlijk in. Maar inderdaad ook de verbinding houden met iedereen die je, ja, die je daarin mee wil nemen.
Ja, nee, dat is het stuk wat er dan mist. En het is natuurlijk heel makkelijk perspectief bieden als het voor iedereen wat oplevert. Het wordt een stuk ingewikkelder als er een vorm van verlies is of ervaren. Of nou ja, misschien wel alleen emotionele lading op het onderwerp zit. En daar dus een stap terug doen, kijken wie zijn alle betrokkenen. Eigenlijk gewoon de ouderwetse stakeholder-analyse, wie zijn er betrokken, et cetera. Zonder dat je het echt alleen maar heel politiek maakt. En in zo'n setting daar meer aandacht aan besteden. Recentelijk dat boek van Fleur Ravensbergen, die onderhandelaar is en mediator in oorlogsgebieden. En als je leest over welke voorbereidingen ze treffen, ook in de zaal en in de setting en in de uitnodiging. En echt dat je denkt, wow, het is een soort bruiloft XXL over de top. En zo'n draaiboek ligt er aan ten grondste, of draaiboek oog voor detail. In zo'n setting waarbij je iets doet waar er, wat gewoon een spannende onderwerp is, ja, daar moet ik bewuster van zijn dat alleen overtuigen onvoldoende is, dat je ook de juiste randvoorwaarden creëert en uiteindelijk merk je dat in het verloren gaan in de verbinding. En dat is voelbaar.
Ja.
En dat uitzicht in een ander gesprek, dat uitzicht in dat ik harder ga werken, dat ik heel moe uit zo'n gesprek kom. En dat kan je gewoon zien en voelen. En daar veel meer afgaan op je intuïtie en even stilstaan. Vind ik heel lastig.
Ja.
En kijken, wat gebeurt hier nou met mij en met de ander? Anderen in dit geval. Ja, dat is wel de les die ik meeneem.
Ja.
En misschien, want dat is de tactische aanpak, misschien wel voorgesprekken en voorkoken. En dat wilde ik eigenlijk niet. En daar blijf ik ook het liefste weg, als de setting veilig genoeg is, om daar gewoon de dialoog te hebben over de twijfel die er is.
Ja.
Maar dan moet je daar wel ruimte voor bieden.
Ja.
En dat heb ik niet zo heel erg gedaan.
Nee.
Achteraf.
Dus. Nee. Nou, het zijn gelijk ook denk ik hele mooie lessen voor anderen. Absoluut. Want het is natuurlijk heel herkenbaar dat je inderdaad vanuit je eigen intenties, drive, ook gaat overtuigen. Omdat je erachter staat, omdat je oprecht in gelooft. Omdat je die ander ook die betere en mooiere wereld gunt. Maar dat er ook nog een andere kant is om daarvoor open te staan. En dat je dus ook bereid zijn om weer naar je eigen gedrag te kijken. Daar is best een stap voor nodig. Ja.
Ja,
en wat geeft jou dan weer energie in zo'n fase? Want je kunt ook uiteindelijk voor kiezen en zeggen, nou weet je, dit belt je, ik gooi het erbij neer. Of ik geef dit stokje aan iemand anders. Had ook allemaal gekund, maar heb je niet gedaan.
Nou, het mooie in deze is dat er zijn natuurlijk mensen die heel erg gedreven zijn op dat onderwerp. Dus daar heb ik wel contact mee gezocht om even, ik noem dat toch maar, even te gaan tanken.
Ja, je energiebronnen.
Ik heb even mijn energie verschoven naar het internationale traject. Want daar was ook een hoop te doen. Ik heb wel even een stap achteruit gedaan en gedacht, ik moet nadenken over, ik moet eigenlijk opnieuw uit gaan zetten van waar ben ik nou mee bezig en wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dus echt wel focus aanbrengen. En de discussie met die groep ook wel even laten rusten. Uiteindelijk is die nu weer opgepakt en komt een vervolgtraject. Maar dat heeft Sharon nu in gang gezet. En dat heeft er ook wel mee te maken dat alles wat ik nu doe, daar weten ze van dat ik misschien wel meer ga luisteren. Maar dat ik het liefste wil, het allerliefste wil, dat ze allemaal hard applaudisseren en meedoen. En daarmee is het ook een beetje van mij af. En werk ik natuurlijk wel mee in de hoop dat het allemaal meer van ons wordt. En dat begint ook langer te ontstaan. Omdat ik een stap achteruit doe, ontstaat er ook ruimte. En die gaf ik natuurlijk van geen kanten. Ja, nee. Achteraf bezien.
Achteraf, ja.
Dus dat, dat is wel de belangrijkste. Als het er is, dan moet je het ruimte bieden. Ja. En soms moet je dan zelf ook echt zo'n stap achteruit doen dat iemand anders
kan instappen.
Kan instappen.
Ja. Ja.
En dan de energie steken in waar die op dat moment wel is.
Ja. Maar ik vind het ook knap hoor van je. Want je, kijk, je zal misschien ook af en toe een keer een baalmomentje hebben gehad. Maar
zeker.
Precies. Maar het is natuurlijk wel heel frustrerend. Dus om toch weer die energie de goede kant op te brengen, jezelf ruimte te geven. En doordat je ruimte schept ook ziet van, anderen gaan dat invullen. En dat is misschien juist, maakt het uiteindelijk beter. Maar dat vraagt ook iets van jou als persoon.
Ja, dat is wel mooi, want zo zie ik het eigenlijk niet. Dat het knap is voor mij. Voor mij is de definitie als knap is het dat het er staat. Hè?
Dat het gelukt is.
Dat het gewoon toch gewoon doorgaat, maar dan op een andere manier. Maar wat echt geholpen heeft, is het gesprek over wat gebeurde er nou. En zowel met de aantrek, met de betrokkenen, als eigenlijk ook met Sharon hierover. En wat kan er wel? En wat brengt het dan weer verder? En die andere set van ogen, dat helpt mij enorm. En daarmee wordt het ook weer in een realistisch perspectief getrokken.
Ja.
Want ik heb echt wel gebaald over ook in wat ik misschien wel andere mensen had aangedaan in het proces. Door gewoon er volledig overheen te walsen. Ik denk altijd van, goh, ik ben echt wel verbindend en ik voel dat allemaal wel aan. Maar hier, ergens gaat de knop om. En denk ik gewoon, maar dit is stick to the plan. We gaan dit gewoon doen.
Ja.
Dus.
Maar het is ook een lastig dilemma, hè? Want je staat ook ergens voor en er is iets wat je wil bereiken. Dus dat je niet loslaat, is juist ook een kracht. Alleen het zit denk ik meer in, ja, maar hoe bereik je wat je wil bereiken? En moet jij dat alleen doen? Of kan je dat beter met anderen? Of soms misschien zelfs helemaal niet meer doen?
Nou ja, dat. Ja. Wat is dan de afweging? En ze doen het niet voor mij. Kijk, de reden waarom het bij mij hier zit echt een waarde onder. Dit vind ik echt belangrijk. En ik woon in Rotterdam. En als je geboren bent aan de andere kant van de rivier, heb je gewoon minder kansen.
Ja.
Ik vind dat echt onaanvaardbaar. Mm-hmm. Dus daar zit daar komt bijna een soort van verbeterheid boven.
Ja.
Die het niet noodzakelijkerwijs beter maakt. Het is wel heel veel energie en passie. En als het op dat soort hoofdlijnen gaat, dan vindt iedereen dat ook. Maar dan wordt het vaak een stuk complexer. En als het zo dichtbij je staat, dan word je dus ook kwetsbaar in. Dan word je dus eerder geraakt, maar dan word je dus ook wat minder neutraal in wat gebeurt hier nou in de kamer.
Ja.
Dus ik neem wel mee dat als iets zo dichtbij me staat, dan moet ik het misschien wel niet gaan doen als trekker.
Ja.
En dat vind ik ook lastig.
Ja.
Maar ik kan wel bijdragen en daarmee is er meer oog en ruimte voor ander tegengeluid. Want dat duurde even voordat ik de conclusie. Maar iemand zit gewoon aan mijn normen en waarden te rammelen. Nou,
ja,
heel ingewikkeld.
Ja.
Ja, en dan is alles wat je doet, is de vorm. Of je dat nou heel planmatig doet, of je gaat lekker experimenteren. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Bij die ander niet, maar bij mij ook niet. Het gaat over, je komt aan mijn normen en waarden. En iemand anders denkt, je doet iets door mijn strot. In welke vorm je dat dan ook doet.
Ja.
En dat gebeurt niet heel vaak, in ieder geval misschien wel, maar dan word ik er niet zo op gewezen. Maar in dit geval vond ik het echt wel een wijze leerschool, die ik dan ook weer meeneem als ik andere bedrijven adviseerde over. Van
Want wat zou je nu, zeg maar, als tip, of wat is jouw les hieruit?
Bij dit soort onderwerpen die zoveel lagen hebben, mm-hmm, en waar er een mogelijke kans is voor polarisatie, organiseren tegengeluid biedt ruimte voor tegengeluid, maar ga het misschien ook wel actief halen.
Ja.
Want de tijdgeest is dat het bijna sociaal onaanvaardbaar is om, iedereen moet woke zijn. Nou, dat is ook ingewikkeld, wat is dat dan? Maar er zijn mensen die daar echt anders over denken en die wonen hier in dit land. En er zijn grenzen aan wat ik wel en niet accepteer, maar er zit een heel stuk grijs wat heel begrijpelijk is. waar als je doordendert geen ruimte voor hebt en die haken af. En in het slechtste geval organiseer je eigen tegenwind. Dus bied er podium voor en mijn les is, ik moet het gewoon gaan halen. Ook datgene wat ik eigenlijk niet wil horen.
Ja, ja. Dat is een mooie...
En dan blijkt daar dus ja. soms vaak ook wel een heel terecht verhaal achter te zitten. Dat je denkt, ja, maar dat begrijp ik eigenlijk wel.
Ja.
En dat stuk, en hoe je dat dan doet, ja, dat verschilt natuurlijk van keer tot keer. Maar vragen is bijna onvoldoende. Dus ga het gewoon halen.
Ja.
En ga misschien zelf ook wel dingen zeggen waarvan je denkt, ja, nou, dat vind ik ingewikkeld en, nou... Het mooiste voorbeeld vind ik altijd als ik naar huis fiets in mijn eentje uit de stad.
Mm-hmm.
En er zijn 3 pubers die niet op mij lijken. Mannen, maar ook aantal jongens.
Mm-hmm.
Dan is mijn eerste gedachte, dat is wel een beetje spannend. Terwijl vanuit mijn vrijwilligersproject werk ik met heel veel jongeren met een biculturele achtergrond. En zijn dat hele gave kids die heel slim zijn... Dus ik moet altijd heel bewust denken, dit zijn gewoon mijn giving back jongeren.
Ja.
En waarom is het, omdat ik in mijn eentje als vrouw op de fiets, is dat opeens spannend? Dus ik heb al een interne dialoog. Mm-hmm. Dus het is goed om dat ook maar eens uit te spreken.
Ja.
En dat het bij
het
mij...
gewoon ook echt is.
Ja, mijn reptiele brein heeft ook een overlevingsmechanisme. Ik ben niet alleen maar sociaal wenselijk. Ik ben soms ook wel eens bang van een ander.
Ja.
Om dat gesprek maar op tafel te krijgen.
Ja.
En dat heb ik heel lang niet gedaan. En dan heb ik altijd gezegd, nee, maar je weet helemaal niet wie iemand is. Dus je moet je altijd verdiepen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar in je eentje om 00:30 op je fietsje. Ja.
Heb je een andere dialoog in je hoofd.
Ja.
Ja, dan aan een vergadertafel.
Precies.
Ja, ja en dat realiseren, dat er dus allemaal is.
Ja, en dat heeft die ander ook.
Ja.
En misschien wel in de omgekeerde vorm, in de positieve zin.
Ja, ja.
En dat weet ik niet. Dus wees nieuwsgierig naar die ander. Ook als die ander iets vertelt wat je eigenlijk niet wil horen.
Ja.
En als daar de ruimte niet voor is, dan haken ze af. En je wil dat je staat inclusiviteit voor. Doe het dan ook.
Ja.
Ja.
Mooi. Nou, ik wil je hartelijk danken. Ik vond het heel interessant om wat verhalen uit jouw praktijk te horen. En mooie lessen ook. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloomingorg.nl, via de reguliere podcastkanalen en je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.